Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer met seizoen 4 inmiddels, toch Anja?
Ja, 3, 4, we zijn in 2021 begonnen, dat weet ik nog wel.
Nou, we noemen het seizoen 4.
Seizoen 4, ja, want wij doen tussenseizoenen, want wij zoenen graag, dus ja. Daarom noemen we tussenseizoenen. Ja. Zoiets, ik gooi de muziekschema meteen eruit. Zullen we ons even voorstellen, want het is wel een tijdje terug,
oh,
hè?
Zullen we dat doen? Ja, tegenover mij zit nog steeds Anja van Hout. Voormalig voorzitter van het COC. Ja, we mogen wel zeggen, de stichting is een feit bijna. Hè? De stichting Iedereen Mag Zoenen, dus daar is Anja voorzitter van.
Ja.
En we doen nog meer, Anja.
Ja, een beetje activistisch wezen af en toe. Hè? Dus we zijn nog steeds druk bezig om te kijken of we het Iedereen Mag Zoenen Festival hier in Den Bosch kunnen gaan organiseren. Dit gaat niet zonder slag of stoot, zullen we maar zeggen. Maar goed, wij zijn niet bang voor een beetje uitdaging. Maar tegenover mij zit dus Jolande van Gol, ook bestuurslid van de Stichting Iedereen Mag Zoenen. En dat is volledig terecht. Het is ook totaal onbegrijpelijk waarom zij niet de voorzitter is. Maar goed, daar heeft ze haar eigen motivaties voor. En natuurlijk al jarenlang betrokken bij het regenboognetwerk FNW.
Ja.
Zeg ik dat goed? Want ik zei heel vaak roze netwerken en flatsie,
Ja, daar zijn sommigen dan helemaal verbolgen over bij zo'n FNV.
Voor de FNV reis jij ook de hele wereld rond, want binnenkort ga je nog weer naar het buitenland volgens mij. Ze mist zelfs 11 november mensen. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik heb gewoon bijna de vriendschap opgezegd. Maar
ik heb bijna mijn Oeteldonkse vrienden verloren inderdaad hier, omdat ik 6 november reis ik af naar Kaapstad. Om daar een conferentie, een LHBT-conferentie, internationaal bij te wonen.
Ja, en als ze dan nog de voorzitter van Iedereen Mag Zoenen mee zou vragen op dat reisje, dan was het allemaal wat minder erg. Maar ja, goed, het is niet anders. Nou, voor de mensen die denken, waar klinkt die Anja nasaal? Ja, dat klopt. Ik ben al 4 maanden verkouden. Dus
ja, dat kan.
We hebben geprobeerd de tijd te overbruggen door heel lang vakantie te nemen. Is nog niet gelukt. Maar goed, genoeg daarover. Wat had jij gedaan tijdens de vakantie?
Ja, lekker vakantie gevierd. Ook wel een sterfgeval in de familie, dus dat was heftig. Maar we zijn ook naar Noorwegen. Dus ik zeg, wat er ook gebeurt, we gaan met het gezinnetje naar Noorwegen.
Zo is het.
En, dus weinig LHBT-activiteiten voor mij.
Nog iets LHBT-Irigs gedaan daar? Of iets tegengekomen? Leuke anekdote?
Nou, er zijn wel heel veel regenboogvlaggen die daar aan huizen en zo hangen.
Oké, daar is de queer support goed aanwezig.
Ja, daar is nog niet, zoals hier, allemaal een beetje moeilijker. Nee, dus als ik een vlag hang... Dat het huis wordt afgefikt.
Ja, precies. Nou ja, dus dat was de reden waar. Hè, want er was een mooi bruggetje, zonder dat we het wisten. Want wij bereiden, zoals jullie weten, niet heel veel voor deze podcast.
Helemaal niks.
Goede luisteraar, die weten. Maar dat was waar ik het over wilde hebben. Ik was afgelopen zondag in Breda, waar een grote actie gestart was met het uitdelen van gratis regenboogvlaggen door het COC Tilburg-Breda, samen met de gemeente Breda. En dat werd zondag gevierd door 's morgens de vlag te hijsen bij het stadskantoor. En 's middags was er een feestje bij het Gay Café in Breda, dat Flamingo's heet. Even wat gratis reclame. Ja. Leuk café, gezellig. Ik was er ook even naartoe gegaan. Speech van de wethouder Marieke de Nobel, die op een later tijdstip nu in onze podcast ook gaat verschijnen. En van Koen Verket, ook van de COC, die actie mede op touw heeft gezet. Ja. Goede actie van de COC, veel vlaggen. Er hing ook veel vlaggen in de binnenstad, hè, want daar was ik even aan het rondlopen. Super tof.
En wat gaat die gemeente, die wethouder, nou doen aan dit incident, zal
daar
ik maar
zeggen? Daar gaan we dus even vragen aan de wethouder.
Ja, want ik denk altijd, woorden zijn heel mooi. Ja, en vlaggen ook.
Nee, dat is waar.
Aanpakken die handel.
Ja, nee, dat is waar. Nou, ik sprak haar wel even, ook om te vragen of dat ze in de podcast wilde komen. En toen zei zij ook wel, en dat vond ik wel heel eerlijk van haar, aan zo'n individueel geval kun je natuurlijk weinig doen, behalve dan dat we als stadsbestuur wel heel erg uit kunnen dragen en dat ook steeds moeten blijven doen, dat dit in onze stad niet hoort. Kijk. En de zaak ligt bij de politie, het wordt onderzocht, er wordt actief op werk op gedaan, dus het is niet zo dat ze het laten passeren. Maar zij zei, ik vind, ze stond daar ook met, misschien is dat wel een teken, zij stond daar met de ambtsketen. Hè, ja. Dus als plaatsvervanger van de burgemeester. Ze zei ook, de burgemeester had andere verplichtingen en kon er echt niet bij zijn. Maar anders was hij hier geweest, want wij vinden principieel met het hele stadsbestuur dat dit soort zaken niet in de stad Breda thuis horen.
Nou, je bent al een soort woordvoerder voor de gemeente Breda, merk ik aan je.
Sinds mijn dokter daar woont, is dat natuurlijk ook...
Ik vind daar wel mooi van, die wethouder.
Precies, ik vind dat ook goed. Ja, dus,
want anders komt ze daar niet in de podcast.
Ja, nee, ja. We moeten een beetje... Nee, dat is, maar je, nou, mensen kennen ons, wij stellen ook kritische vragen. En dit zal ook een vraag zijn, wat kun je nou precies doen?
Ja.
Ik denk dat het ook heel lastig is om in een individueel geval iets te doen. Maar je kan wel laten zien met zo'n actie, et cetera. We staan achter jou en we zijn er voor jou. En goed, wat ze dan nog meer doen, dat horen we dan wel van die wethouder. Maar wie gaan wij vandaag in gesprek?
Ja, nou, de eerste van seizoen 4 hebben we beloofd aan de Gaykrant hoofdredacteur. Die altijd ook vaak onze Brabants podcast promoten of doorzetten op de socials. Dus we gaan eens vragen stellen over de Gaykrant, die al heel lang volgens mij bestaat.
En die gaan we niet bellen?
Nee, we hebben een studiogast.
Maar we gaan een soort van intermezzo dings doen. Ik weet niet, zal ik eens gewoon even een van onze knopjes induwen en kijken wat er dan gebeurt.
Drukken ze muziekskin. Ja, dan gaan we de gast binnenhalen.
Precies, dan gaan we daarna de gast binnenhalen. Kan van alles zijn, hè? Kan lachen. Ik heb namelijk geen flauw idee wat er allemaal onder de knoppen zit. Dus we zien het.
Nou. Ja, vandaag hebben we dus de gast in studio Anja in 's-Hertogenbosch, Ronald Mol, de hoofdredacteur van de Gaykrant sinds een aantal jaren. Volgens mij ook erelid van Trainbow van de NS, want daar werkt hij bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij doet nog veel meer, denk ik, toch Ronald? Vertel.
Ja, ik ben een soort van regenboogroeptoeter. Zo noem ik mezelf altijd maar. Ik ben
regenboogroeptoeter. Ja. Dat is wel een mooi woord voor galletje.
Ja, zeker. Ik ben begonnen op een gegeven moment met het hashtag Ik ben het zat protest. Toen ben ik met een doos tompoezen naar COC Nederland gegaan om te zeggen van we staan iedere keer bij het homomonument in Amsterdam staan we te roepen. Maar wanneer gaan we weer een keertje naar Den Haag? Nou, dat heeft geleid tot een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. En daarna gaat het vrij snel. Dan word je gevraagd voor als bestuurslid voor Trainbow. Dan ga je ook nog eens een keertje aan de gang als ambassadeur voor B+ Nederland. En vervolgens heb je een idee om toch maar weer eens een keertje naar Den Haag te gaan. Omdat je wat vindt van het feit dat de directeur van de Efteling wel wordt uitgenodigd voor een kabinetsformatie en COC Nederland niet. Nou ja, toen ben ik op zoek gegaan naar Mariette Hamer, die toen informateur was. En vervolgens... ik heb haar niet gevonden, maar we hebben daar een filmpje van gedraaid. En dat werd nog niet eens zo heel erg goed bekeken. Maar de mensen in Den Haag die ervan af moesten weten, die wisten ervan. Mm-hmm. Dus toen kwam de hoofdredacteur van Gaykrant, de toenmalige hoofdredacteur, die kwam bij mij op de lijn. Hij zegt van, volgens mij moeten wij een keertje met elkaar gaan lunchen. Want om gewoon eens eventjes, als jij gewoon eens de aandrang voelt om je mening weer eens te spuien. Nou ja, kom bij mij op de lijn. Mm-hmm. Nou ja, 2 maanden daarna zaten we weer te lunchen. Hij zegt van, ik heb nog een politieke redacteur nodig. Mm. En toen heb ik ook daar weer heb ik ja tegen gezegd.
Hij zegt overal ja. Dat is fijn voor de luisteraars om te weten natuurlijk.
Dat is wel een beetje het beeld wat we krijgen, Ronald.
Dat krijg ik vaker van mensen te horen van, jij bent er ook iedere keer weer bij. Je staat iedere keer weer vooraan. Ja. En dat zegt mijn moeder ook. En dat vindt ze af en toe Ik weet niet of ik erger ben dan jullie, maar ze vindt het af en toe wel eens lastig. Want ze zegt van, hou je jezelf ook een beetje in de gaten? Zorg je ook een beetje goed voor jezelf? Ja. En kijk je ook een beetje uit? Want dat is natuurlijk toch wel... Voor ouders van mensen uit de regenbooggemeenschap is dat een zorg. Ja. Maar dan zeg ik ook van ik sta op de barricade voor liefde. Ja. En als dat dan niet eens meer de moeite waard is om voor te vechten, wat is dan nog wel de moeite waard?
We zijn het wel met jou eens, maar we moeten wel in balans blijven als groeptoeters. Ja. Maar dat is een andere podcast.
Inderdaad. Daarvoor moet ik nog eens een keertje een lesje yoga volgen of zo.
Ja, of je hebt het niet nodig. Want als je jezelf gewoon in balans voelt en je hebt er geen last van, dat je op deze manier je vrije tijd invult, dan is er ook niks aan de hand natuurlijk. Hè?
Nou ja, ik moet wel zeggen dat we hebben Pride Amsterdam en Pride Antwerpen en dergelijke. We zitten nu een beetje aan het einde van het Pride seizoen. Mm-hmm. En dat is voor mij altijd wel een beetje een slijtageslag.
Ja,
aan het einde van zo'n periode moet ik even een weekje afkicken. Dan moet je ook geen regenboogvlag in mijn gezicht zwaaien. Want mm-hmm. dan krijg ik last van zenuwtics.
Die kunnen niet meer zien dan, even.
Ja, het is ook inderdaad wel ja, ieder zichzelf respecterende gemeente heeft tegenwoordig een Pride, behalve de gemeente Den Bosch. Mm-hmm. Hè? Nog? Mogen we daar eens ook kritisch zeggen? Nou, of is dat een beetje te?
We moeten nog op de thee denken, hè?
We moeten op de thee bij de wethouder.
Ja, ja. Nou ja,
voor ons eigen Iedereen Mag Zoenen Festival willen
ik
wij.
Ik kan er vanuit Gaykrant kan ik er natuurlijk wel eens een keertje een vraag over stellen.
Ja, nou zeker. Ja. Zou ik zeker doen.
Nee, dan zijn we weer bij die Gaykrant, hè? Want na die lunch met Rick, de vorige hoofdredacteur, hadden jij daar ook weer ja gezegd. Ik ben de hoofdredacteur van de Gaykrant. Volgens mij komt die oorspronkelijk uit Brabant, denk ik ook, de Gaykrant.
Begonnen ooit in 1980 in Best.
Ja. Ja, dus daarom is de link met de Brabantse podcast heel logisch, denken wij. Ja. Nee, maar het begon ooit ook als een echt, nou, een krantje, zeg maar. Ja. Hè? Dus, ja. Inmiddels zijn jullie een online magazine, moet ik het een magazine
noemen? Nou ja, we zijn een online platform voor de LHBTI, Nederlandse sprekende LHBTI-gemeenschap. Ja. En we zijn notabene ook het grootste online platform.
Ja, want is het echt zo dat want de Gaykrant, we hadden een voorgesprekje, we doen niet heel veel voorbereiding, maar we hadden wel een kort voorgesprekje. En toen zeiden we, ja, is de Gaykrant nog steeds, dekt het de lading?
Wat mij betreft wel. Maar ik snap dat ik dat dan eventjes moet toelichten. Mm-hmm. Want ik krijg wel vaker te horen, met name ook vanuit de activistische, feministische hoek, van goh, wanneer ga je de naam nou eens veranderen? Mm-hmm. Maar Gaykrant is ondertussen sinds 1980 staat Gaykrant eigenlijk iedere keer vooraan. Mm-hmm. Als het gaat om voorlichting geven over HIV en AIDS. In 82 werd het eerste geval bekend in Nederland. Mm-hmm. En de Gaykrant was de eerste die daarover ging berichten. Stond ook aan het voorfront voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Ik was de eerste die een tweet verstuurde over het wijzigen van artikel 1 van de grondwet vorig jaar. Mm-hmm. Dus wat dat betreft stond Gaykrant iedere keer weer vooraan.
Om het en daardoor op de agenda te zetten, bedoel je? Ja.
Nou ja, ja. En we waren er iedere keer weer bij.
Ja. Ja.
Dus het is een begrip eigenlijk.
Het is een huismerk geworden. En de naam opent gewoon heel veel deuren die anders gewoon niet open gaan. Dus op het moment dat ik als hoofdredacteur van Gaykrant een interviewverzoek doe bij de minister van Justitie of de minister voor Buitenlandse Handel, dan gaat die deur open. Ja. En op het moment dat ik dan de naam ga veranderen, dan heb ik een beetje het idee dat ik het kind met de badwater ga weggooien. Ja. Hè? Want dan weet je. En ik heb op dit moment ook nog niet een goed alternatief gevonden. Dus ik dacht van ja, oké. Ik snap dat het woordje gay in Gaykrant, dat voor sommige mensen toch. Dat ze denken van ja, daar voel ik me niet door vertegenwoordigd. Maar ik grijp dan terug op de oud-Engelse betekenis van het woord. Mm-hmm. En dat betekent luchthartig, zorgeloos, vrolijk, blij. Ja. En dat wens ik ook voor biseksuele mensen, ook voor transgender mensen, dat ze die mindset, dat ze die state of living weer kunnen benaderen. En ook lesbische mensen, hè, die mogen ook gewoon lekker gay zijn, wat mij betreft. Maar dan in de oud-Engelse zin van het woord.
Nou, daar zijn wij wel.
Ja, ja.
Zijn wij zeker gay.
Als je eenmaal een huiswerkmerk hebt neergezet, iedereen kent toch de Gaykrant. En nee, misschien ook hetero's die het kennen.
Maar heb je dan ook het gevoel, Ronald, dat jullie bijvoorbeeld ook de jonge queer mensen, dat die jullie voldoende weten te vinden? Heb je daar beeld bij hoeveel mensen op de website kijken en leeftijd en dat soort dingen?
Nou ja, wij bereiken maandelijks. Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van welk nieuws je brengt. En af en toe is het ook wel komkommertijd. Maar wij bereiken maandelijks via de diverse socials die we hebben, bereiken we toch zo'n 30.000, 35.000 mensen. En dat kan natuurlijk, wat mij betreft, kan dat altijd nog beter. Mm. En kan altijd nog meer. Dus daarom ben ik ook met de Gen Z teamleden in gesprek. Om bijvoorbeeld meer te gaan doen met TikTok, meer met fast content op YouTube en dat soort dingen. Dat is toch waar de Gen Z op zit te wachten.
Ja, korte, van die korte explainer-video's en zo.
Geen artikel lezen van een paar minuten, want dat duurt te lang dan.
Ja, nee, maar dat is wel hoe zij hun nieuws ophalen. Dus, eerlijk is eerlijk, soms weten ze... Want ik heb twee kinderen die in de Gen Z thuis horen. Soms weten ze dingen eerder dan ik. En dan zeg ik, ik heb dat of dat gelezen. Dus, wist ik al lang.
Heb ik op TikTok gezien.
Komt moeders aan die het 8 uur journaal s'avonds heeft gelezen. Ja, maar goed,
kijk, er zit natuurlijk ook weer een valkuil in. Hè? Want er wordt natuurlijk op TikTok wordt er ook heel veel onzin rondgepompt. Ja. Ja. En het feit dat dat gewoon klakkeloos wordt aangenomen als zijnde de waarheid, dat is natuurlijk wel... De Gen Z die mag wat mij betreft wel leren om wat kritischer te kijken naar de informatiebronnen die ze tot zich nemen.
Ja.
Dus, ja.
Ja, maar goed, de Gaykrant is echt journalistiek, mag ik aannemen?
Journalistiek, maar ook wel... we hebben bijvoorbeeld Jan-Simon Minkema, die iedere maand het maandgedicht schrijft. Mm-hmm. Dus er zit ook een stukje cultuur zit erbij en er zit ook een stukje entertainment bij. Want we hebben de rozende reporter Labelinda, die bijvoorbeeld met een roze plopkap mensen staat te interviewen op Superflirt Festival. Mm-hmm. Dus ik probeer zoveel mogelijk de meest brede waaier van de regenbooggemeenschap aan Gaykrant toch te binden.
Ja, en het zijn allemaal vrijwilligers.
Ja, ik ben wel bezig om het zo succesvol te maken dat we op termijn een betaald kernteam neer kunnen zetten. Mm-hmm. Want dan weet je in ieder geval dat je gewoon de kwaliteit en de structuur gewoon goed kan handhaven. Want dat zijn dan betaalde mensen die doen dat als werk. En vrijwilligers, dat is toch altijd... Je kunt dingen van ze vragen, maar je kunt niet dingen van ze eisen. Mm. Dat is een beetje het snijvlak waar we op dit moment nog een beetje mee zitten.
Ja.
Ja. Hey, maar de Gaykrant heeft nog wel bestaansrecht. Ja, ik gooi hem maar even in, hoor, zo.
Ik zou zeggen, de Gaykrant, het bestaansrecht van de Gaykrant neemt alleen maar toe. Met de terugkeer van het conservatisme in Nederland, maar ook in de wereld. Mm-hmm. Als je kijkt naar de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, nu wordt er door Baudet en Wilders en co. wordt gewoon het grooming-argument weer in de Tweede Kamer. Wordt gewoon weer... Met droge ogen durven ze het te zeggen. Terwijl in 1969 een staatscommissie... Heeft al bepaald van jongens, dat hele argument, dat hele verhaal van kinderen gay gemaakt kunnen worden.
Vanwege de in your face.
Dat is in 1969 nota bene al ontkracht.
Ja.
Dus het feit dat nu weer zijn opmars maakt in het politieke debat, dat zorgt er weer voor dat Gaykrant weer meer en meer noodzakelijk wordt. Want we moeten gewoon zorgen dat wij de controle houden over de verhalen dat wij zelf ons verhaal vertellen, in plaats van dat andere mensen verhalen over de regenbooggemeenschap verzinnen.
Ja.
Ja.
Dus al jouw redacteurs, vrijwilligers, zijn ook lid van de regenbooggemeenschap.
Dus
werken geen hetero's.
Jawel, zeker wel. We hebben bijvoorbeeld Rosemarie, de eindredactrice, die zet bij mij ook gewoon nog de grammaticale misstappen recht. En die zet de puntjes op de i en de streepjes door de t. Mm-hmm. En ik ben hartstikke blij met haar, want ze is hartstikke goed in wat ze doet. En ze doet het ook gewoon zonder hoe zou ik dat nou zeggen... Sommige mensen die grammaticaal heel goed zijn, dat zijn van die komma-neukers. Maar
taalpuristen.
Dat is inderdaad een beter woord. Ja. Maar zij doet dat zonder mankeren en zonder en het is een heerlijk mens. Ja. Komt ook uit Brabant, dus misschien...
Dat zegt alles.
Hey,
luister eens even, want ik ben op mijn serieuze tour. Hè. De Gaykrant is dan informatievoorziening, maar ook een stukje activisme, merk ik. Tenminste aan jou, want mensen kunnen jou niet zien. Ja. Maar ik denk, hij gaat helemaal in de activistische stand. Hè?
Ja, maar dat is ook de reden waarom Rick mij destijds weer heeft gevraagd. Hè? Mm-hmm. Want Rick... de vorige hoofdredacteur van Gaykrant, die is een dichter, een schrijver. Dus die ging heel erg voor de mooie verhalen. Maar hij zegt ook van gelet op datgene wat er nu in de wereld gebeurt. Snap ik dat er een stukje commercialisering van Gaykrant nodig is. Mm-hmm. Want dingen moeten wel betaald worden. Ja. Ook al doe je het met vrijwilligers. Ja. Het onderhoud van een site en de hosting en dat soort dingen. Dat moet wel betaald worden. Maar hij zegt ook een stukje activisme. Dat, ja, hij zegt dat laat ik liever over aan de volgende generatie. En nou ben ik 41, dus ja, ben ik nou de volgende generatie? Dat is ook maar even een vraag.
Hartstikke jong.
Maar hij zegt dat zie ik bij jou meer terug dan dat ik dat in me heb. Dus, ja. En dat is wel voor Gaykrant wel nodig. Want ja, Gaykrant van oudsher was ook altijd al een stukje activisme.
Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Hè. In 1980 opgericht in Best, geef je aan. Hè. Dus daar zal Best wel van op hebben gekeken.
Ja,
goed. Ik bedoel,
Het was ooit bedoeld als geintje. Hè?
Ja,
het was gewoon als grap bedoeld van, nou ja, goed, laten we dan ook maar een gay krant oprichten. Ja. En nog niet eens zo serieus. Maar dat werd al heel snel toch heel serieus.
Ja, maar toch in die tijd was het ook wel nog een beetje zo van, nou ja, er waren dan winkels die de gay krant verkochten. Want dat was
onder
de
toonbank.
Een krant. Maar ja, dan was het toch, dan legde je daar toch nog maar een ander blaadje bovenop. Mm-hmm. En dan hoopte je maar dat ze niet al te opzichtig jouw gay krant gingen afrekenen, mm-hmm. om zo te Tenminste, voor veel mensen was dat denk ik zo. Maar het was wel iets waardoor je even kon connecten met mensen van jouw community. Wat in die tijd ook nog niet altijd even vanzelfsprekend was. Dus in die zin was dat toen baanbrekend. En nu zijn jullie een online krant. Ja. Vraag me af, in hoeverre is dat dan nu nog zo'n, zeg maar, een toevluchtsoord voor LHBTI'ers? Heb je daar een indruk van? Of?
Nou, ik krijg regelmatig toch te horen van mensen die zeggen van, nou ja, goed, weet je, er zijn natuurlijk genoeg dingen te googlen en te vinden en zo. Maar toch, als ze iets willen weten qua verdieping en dergelijke, dan gaan ze toch, dan komen ze toch uit bij Gaykrant vaak.
Ja.
En daar is voor ons is daar natuurlijk nog heel veel, zijn er nog heel veel slagen in te maken. Want ja, ik bruis van de ideeën. Maar ja, goed, hè, dan, ik word natuurlijk ook beperkt door het feit dat ik maar één persoon ben. En er zitten maar 24 uur in een dag.
Mm-hmm.
Maar heel veel mensen die zeggen toch van, ja, weet je, als het gaat om de verdiepende verhalen en dergelijke, ja, dan komen we toch vaak uit bij Gaykrant.
Ja, hij zegt net zo mooi, het is ons verhaal, hè? Ja. Dat vind ik een mooie, dat ook wel. Want wie vertelt anders ons verhaal?
Ja, je hebt natuurlijk dat wel eens een.
Ja, wij doen het.
He, dus complimenten daarvoor.
Dank u. De reguliere journalist, je hebt wel eens met Pride, komt er een verhaaltje in het Brabants Dagblad, mm-hmm. of de Volkskrant, maar... Ja. Ons verhaal wordt natuurlijk niet veelvuldig verteld.
Het komt steeds meer, gelukkig. Ja. En dat juich ik ook van harte toe. Dus iedereen die een podcast wil beginnen of die dit onderwerp wil gaan behandelen, of iedereen die een mening heeft, nou ja, die kan bij Gaykrant terecht. Redactie@gaykrant.nl. Ik nodig jullie allemaal uit om vooral dingen in te sturen. Maar het onderwerp is nog vaak onderbelicht.
Ja.
Nou, wat mooi was misschien, deze zomer hebben wij in de Libelle gestaan.
Kijk.
En toen Libelle ons benaderde, dachten van, in de Libelle, die lezen toch alleen hoogbejaarden, om het heel lullig te zeggen. Ja. Maar wel mooi dat ze het verhaal verteld hebben. Ja. Dat ging dan over Pride in de provincie. Nou, dan kom je natuurlijk uit bij de Brabanders.
Zeker, zeker.
Maar bijvoorbeeld Anja en ik lopen PSV-stadion in en we hebben al twee dames die zeggen, oh, jullie stonden leuk op de foto, leuk verhaal. En daar zijn hele andere mensen.
En niet alleen maar leuk verhaal, ook goed verhaal.
Ja.
Goed dat jullie dat doen.
Ja.
Want dat vind ik dan nog zeker zo belangrijk als een leuk verhaal. Ze zeiden wel leuke foto, vonden we ook belangrijk. Want daar hebben we heel veel energie in gestoken in die foto. Styling en al dat soort dingen. We moesten helemaal een warme veer, mensen. Je bent weg. Ja. Maar goed. Dat is wel van, want wat je zegt is van, het is ons verhaal. En be out and proud, om het zomaar te zeggen. En
dat kan in
een krant, in een krant of de Volkskrant of zo, die hebben natuurlijk ook regelmatig wel aandacht voor onze community, maar dan is het een dingske.
Ja,
en dat is in die bellen natuurlijk ook incidenteel, in plaats van dat het gewoon onderdeel is van wat en wie ze zijn en wat ze ademen, om het zo maar te zeggen. En, en daar zou je als het ware naartoe willen. En pas op dat moment dat we mainstream zijn, net zo mainstream als hetero's, dan kan je zeggen van, ik stop met een gaykrant of iets.
Nou, ja, kijk, dat is nog maar de vraag. Hè? Want een heleboel... activisme moet er wat mij betreft altijd op gericht zijn om een oplossing te genereren. Mm-hmm. Om uiteindelijk de reden van het activisme overbodig te maken.
Mm-hmm.
Maar... je zit in het geval van de regenbooggemeenschap, zit je ook nog gewoon met een biologische realiteit. Mm-hmm. Dat, nou ja, laten we zeggen, hooguit 20% van de samenleving valt op een of andere manier onder de queer paraplu. Ja, is LHBTIQAP 2S. Nou ja, goed, hè, de hele regenboogafkorting. Ja. Dus je blijft altijd op die manier blijf je altijd een minderheid. Mm-hmm. Ja. Dus daardoor zal er altijd een bepaalde noodzaak voor een stukje activisme, voor een stukje belangenbehartiging, een stukje exposure nodig blijven, denk ik. Ja. De reden voor het activisme zal nooit heel. Het zal veranderen in de loop van de geschiedenis. Het zal zich aanpassen naar de tijdgeest. Maar ik denk dat altijd wel dat het altijd wel nodig zal blijven. En dat is helemaal niet erg. Want dat wil ik even, laten we het ook positief houden.
Nee.
Het is niet erg dat er een stukje belangenbehartiging voor minderheidsgroeperingen nodig zal blijven. Omdat je bent nu eenmaal een minderheidsgroepering.
Ja, nee, daarom.
En daarom vind ik het ook helemaal niet erg als ik bijvoorbeeld op straat loop met een date of zo. En ik zoen. En mensen die moeten eens even twee keer kijken van wat gebeurt daar nou. Omdat het je ziet het niet heel vaak in het straatbeeld. Je ziet over het algemeen zie je natuurlijk het hetero beeld. Hè? De man-vrouw die elkaars hand vasthouden, die een knuffel geven of die elkaar een zoen geven. Dat mensen twee keer moeten kijken, lekker kijken. Maar wat er daarna gebeurt,
het moet wel respectvol blijven.
Dat ze daarna vervolgens de noodzaak voelen om hun mond open te trekken. Hè? Want jullie doen iedereen mag zoenen bijvoorbeeld. Ja. Kijk vooral, als je het niet helemaal snapt, nog een keertje kijken, helemaal goed. Maar hou daarna gewoon je bek. Ja. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wil bereiken.
Ja, laat mij gewoon in mijn waarde.
Ja.
He, dus,
hey Ronald, even concreet. Hè? Nou, jij bent nou al een tijdje hoofdredacteur. Als je nou moet kiezen, je mag er maar één kiezen. Welk verhaal vond je het mooiste om te vertellen of het indrukwekkendste?
Oeh.
Ja, dat dacht ik al.
Ja. Oh. Ja. Even lange stilte nu, mensen. Muziekske?
Ja, nou, maar goed, kijk, weet je, er zijn zoveel mooie verhalen binnen de regenbooggemeenschap die zo ongelooflijk de moeite waard zijn om te vertellen. Mm-hmm. Zo hebben wij vanuit Buenos Aires hebben we een fantastische, en dat was helemaal aan het begin van mijn hoofdredacteurschap, hebben we een fantastische fotoserie gemaakt over transgender mensen in Argentinië, in Buenos Aires. Gedaan door Peter Schouten. En met een hele mooie verhalenserie erachter over hoe dat daar gebeurt. Maar ja, goed, het allermooiste verhaal wat nog in de pijpleiding zit eigenlijk. Dat is
tromgeroffel.
Nou ja, dat is het verhaal van Gracie. Jullie hebben haar al eerder in een podcast hebben jullie haar gehad. Lesbisch. In een rolstoel, komt uit Oeganda en zette zich daar in voor mensen met een fysieke beperking. Had daarvoor ook een stichting opgericht. Kwam vervolgens uit de kast en werd vervolgens haar eigen stichting uitgedonderd. Mm-hmm. En in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, is ze vervolgens weer een volgende stichting op gaan starten voor queer mensen met een fysieke beperking. Mm-hmm. Dus en als je ziet hoe Wat voor een veerkracht zij heeft. Want zij zit nu in een asielprocedure in Ter Apel. En nou ja, goed, ik ben in de Bijlmerbaaiers ben ik wel eens binnen geweest. En nou, Ter Apel is niet veel beter dan dat, hoor. Want ze krijgen een bed en ze krijgen zo'n stalen lokker. En dat is de gezelligheid van de kamer waarin ze dan verblijven. Ja. En vaak met z'n tweeën in één slaapkamer. En met iemand die je dus gewoon totaal niet kent. Mm-hmm. Maar de veerkracht die zij aan de dag legt. En gewoon de humor die zij ook in zich heeft. Dat is voor mij is dat gewoon een enorme manier om de moeilijkheden die ook in Nederland zich nog altijd voordoen, om dat toch een beetje te relativeren. Van ja, goh, ja, weet je, als je kijkt naar de situatie elders in de wereld, dan hebben wij het hier nog niet eens zo slecht.
Nee. Dat zijn mooie en indrukwekkende verhalen om te vertellen.
Absoluut. En ik vind het
een kippenvel.
Het
ligt aan Studio Anja. Dat zien de mensen thuis niet, maar hij krijgt kippenvel.
Dat is, nee, maar dat zijn echt van die verhalen waar ik dan ook inderdaad kippenvel van krijg. Ja, ik vind het echt een eer dat ik gevraagd ben als hoofdredacteur. En ik vind het ook iedere keer weer een eer om dit soort verhalen te mogen vertellen. Om dat voor het voetlicht te brengen.
Ja, en het is ook, ik denk dat proef ik ook wel bij jou een beetje. Wij zeggen altijd met de podcast, en heel veel mensen vragen ons van ja, wat was dan jullie doel toen jullie begonnen met de podcast? En dan zeggen we altijd van ja. Wij zijn natuurlijk begonnen in de tijd dat het coronavirus nog flink rondwaarde. Dat we elkaar niet konden ontmoeten, ook niet binnen de gay community. Of de LHBTI, queer community, hoe je het ook noemen wil. En onze gedachte was, nou, als we ook maar voor één iemand even wat vertier kunnen betekenen, dan is het goed. En dat is eigenlijk nog steeds ons uitgangspunt. Maar dat is bij jou, proef ik ook heel erg van, als ik voor één iemand het verschil kan maken met de gaykrant, dan is het altijd de moeite waard.
Ja, tuurlijk. En weet je, als je zo'n positie in de schoot geworpen krijgt, ja, natuurlijk. Hè. Ik heb natuurlijk ook destijds heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb ook een mail gestuurd. Dus ja, weet je, dan kom je ergens binnen. Maar wat ik geleerd heb, is dat op het moment dat jij dan de schijnwerper op je gericht krijgt, dat je eigenlijk moet zorgen dat je een soort van spiegellaagje hebt. En dat je het licht van die schijnwerper dan weer kunt weerkaatsen op een groep die nog steeds in het donker staat.
Precies, ja. Jij kunt je stem, als het ware, of in jouw geval de pen gebruiken om die groepen en die mensen te laten shinen.
Ja.
Ik vind het spiegellaagje wel mooi. Want wat ik ook zie bij mensen, ook in onze community, dat die eigenlijk de spotlight alleen maar op zichzelf willen zetten. Ik had er net met Anja over, niet in de uitzending, want Anja gaf aan, hè, waarom ben jij geen voorzitter van de stichting Ieder Mag Zoenen? Kijk, het draait hier niet om mij.
Nee.
En het draait niet om Ronald en het draait niet om Anja. Wij willen gewoon het verhaal neerzetten en het verhaal vertellen van de community.
En wat is voor tot nu toe jullie meest indrukwekkende verhaal?
Van de podcast.
Ja, 4 seizoenen ondertussen.
Ja. Jeetje, ja, dan moeten we even terug gaan graven.
Ja, dan gaat de geïnterviewde die gaat interviewen.
Ja, als je een hoofdredacteur.
Ik kan het wel beantwoorden,
vraagt.
Misschien. Ja, okay. We hebben een VVD-burgemeester hier in 's-Hertogenbosch. Hij kwam in de podcast. Was wel ongemakkelijk. En het is ook vaak lastig misschien om te begrijpen, hè, hoe wij onveiligheid of intolerantie ervaren, ook in onze stad. En toen ik mijn persoonlijk verhaal vertelde, dat gaat al ver terug. En ik probeerde ook altijd te relativeren. En dan zegt Anja, dat moet je niet doen. Hè, want je bent echt in een onveilige situatie in onze stad geweest. En mijn emotie raakte hem.
Ja.
En daar vond ik dan wel een mooi moment. Dan hoop ik dat hij het voor onze community beter gaat doen in de stad. En ook voor veiligheid van ons zorgt. Omdat hij ziet dat het mensen, dat wij gewoon mensen zijn. En dat je ook die het raakt en nog steeds raakt. Dus als je elkaar raakt en in verbinding gaat en vanwege het gesprek in de podcast, dat vind ik mooi.
Maar goed, kijk, en dat is, want dat doet Anja dan wel heel goed. Dat zij dan tegen jou zegt van ja, maar je moet niet relativeren. Want dat wordt bijna voor queer mensen, voor mensen uit de regenbooggemeenschap, wordt dat een soort van tweede natuur. Van nou ja, goed, weet je, ja, we zijn eraan gewend geraakt dat het
gebeurt. Ja, zal ik eens iets heel ergs vertellen? Ja. Dat gaat over mijn vrouw, die doet het ook. Want in de Libelle hadden wij dus weer tegen de journalist verteld van, hè, waarom heb je ooit wel eens zelf iets meegemaakt? Dus ik weer dat verhaal over mijn vrouw, toen waren we nog niet getrouwd, want dat mocht nog niet, verteld. En die las het Libelle interview. Die zei, nou, dat verhaal is nou al 20 jaar oud, moet dat nou weer? Ja. En dan denk ik, ja, die relativering moet je niet hebben, want het gebeurt nog dagelijks. Ja.
Kijk, van jullie is een voorbeeld. En omdat je het vanuit jezelf vertelt en hoe het jou geraakt heeft, zoveel jaren nadien eigenlijk nog steeds raakt.
Ja.
Dat maakt dat mensen gaan begrijpen wat de impact is van gewoon een vervelende opmerking of een stel jongens in jullie geval die je achterna liepen en riepen.
Ja.
En dat die impact die blijft gewoon heel je leven. En precies wat jij zegt, het is een soort van tweede natuur van LHBTI'ers om om maar te zeggen, ja, nou ja, goed, dan loop ik maar niet hand in hand. Maar je hebt gewoon ook
je hoort het recht om hand in hand
over straat te lopen. En dat is waar het over gaat. Dus ik. Ik had laatst ook naar aanleiding van die vlag die in de brand was gestoken, was er in Breda een actie, was ik even naartoe gegaan. En toen zei ook iemand van, die was ook lastig gevallen op straat. En die zei van, ja, maar ja, goed, daar komen ze toch nooit achter. Ik zeg, nee, maar als je geen melding maakt, dan wordt nooit duidelijk hoe vaak
groot
dat
de omvang van het probleem is.
Dus, dus alsjeblieft, maak wel melding en besef dat dat aan jouw individuele geval niks gedaan gaat worden. Mm-hmm. Maar meld het, want dan gaat ergens duidelijk worden, hé, we hebben 1000 meldingen per jaar over homodiscriminatie. Misschien moeten we hier als stad toch iets aan doen.
We zitten ondertussen al op ruim 2000 meldingen. Ja. En het aantal zaken die uiteindelijk voor de rechter wordt gebracht, waarin het discriminatieaspect wordt meegewogen in de strafmaat, dus dat ze daarvoor een extra straf opgelegd krijgen, dat is hetzelfde gebleven.
Ja.
Want we zitten op 2300 meldingen bij de politie. En uiteindelijk zijn er iets van 15. Mm-hmm. En ja, 15
gevallen.
Ja. Gevallen waarin het discriminatieaspect wordt meegewogen in de strafmaat.
Dat schijnt ook echt heel moeilijk te zijn. Hè, want in dit specifieke geval ging het om een bedreiging van iemand. Ik weet je te vinden, zeg maar. En met het adres ook in een post. Of tenminste in een reactie op die persoon op Facebook of iets dergelijks. Online was dat. Maar er stond niet bij.
Er was een bedreiging.
Ik weet hoe jij bent. Zoiets stond er. Hè? Maar en dus dat hoe jij bent, dat impliceert dat homo zijn.
Ja.
Maar er wordt niet gezegd, je bent een vuile homo. Dus,
dat. Nee, maar goed. Kijk, we hebben natuurlijk in Dordrecht hebben we ooit in 2018 hebben we gezien dat de rechtbank. Er was een man die, even kort samengevat, die werd via Grindr, een dating-app, werd die in de val gelokt door een groep van 15 jongens. Die hadden daarvoor speciaal een WhatsApp-groep opgericht. Mm-hmm. Die scholden in die WhatsApp-groep van, nou, we gaan die kankerhomo gaan we eventjes op zijn bek timmeren. Mm-hmm. En de rechtbank, die oordeelde notabene dat schelden met kankerhomo in dat geval niet discriminerend bedoeld was, want dat was illustratief voor het dagelijkse taalgebruik van de verdachte. Ja, ik kan er nog steeds kwaad om worden, want er is nog geen rechter die aan mij heeft kunnen uitleggen waarom dat niet discriminerend is.
Nee, precies. Dat is
die rechter gebruikt het elke dag in zijn taalgebruik.
Als je het maar vaak genoeg in het dagelijkse, leven roept, dan is het niet meer discrimineren. Is dat de richting die we op willen als samenleving? Nee, natuurlijk niet.
Echt te waanzinnig voor woorden.
Wij kunnen ook weer uren doorgaan,
maar
dat doen we niet.
Nou, ik had nog wel een vraagje. Want
nog één dan.
Nou, de Gaykrant is tegenwoordig een online platform, noem jij het zelf ook. Hè? Maar is het een gratis toegang? Kan je alle artikelen gewoon helemaal...
Alle artikelen,
lezen,
we niks, zitten niet achter een betaalmuur. Nee.
Maar je kan wel sponsoren of donateur zijn.
Ja, er is een donatieknop en dat wordt van harte aangemoedigd. Mm. En want het wordt, wat ik al zeg, het wordt door hele enthousiaste vrijwilligers wordt het mogelijk gemaakt. Ja. Maar ook wij hebben kosten en we hebben natuurlijk wel bepaalde sponsoring. Maar ja, goed, dat is ook... We hebben ambities en het is hard nodig.
Je kan nog wat meer gebruiken. Maar dus als je een artikel van de Gaykrant wil lezen, je hoeft nooit achter zo'n paywall wat. Want dat is toch meestal tegenwoordig.
Nee,
als je
het zo toegankelijk laagdrempelig mogelijk houden.
Okay. Nou, top. Dat is hartstikke goed. Dat is ook wel goed voor onze luisteraars om te weten. Dus hoop ik dat er weer een paar meer mensen gaan klikken op de Gaykrant. En misschien ook op die donatieknop voor jou, Ronald. Ja, we gaan naar de wrap-up. Dan... Ja, wat vinden we ervan?
Ja, ik vind het kei mooi dat de Gaykrant nog steeds ons verhaal vertelt.
Ja. Ja. Nou ja, en ik vind het kei mooi dat jullie dat ook hier met deze podcast doen.
Ja, nou ja, we supporten elkaar.
Nou, dat is
we moeten
mooi.
Niet te klef gaan worden. Nee, mensen, dus gooit muziekje erin. Want als we zo gaan doen. Nee, maar Ronald, serieus, je doet goed werk. Ook je steun voor mensen die het wat moeilijker hebben, is hartstikke duidelijk. En keep up the good work, zou ik zeggen.
Ga ik zeker doen.
Hebben wij nog andere dingetjes die we willen zeggen? Nou, dan zeg ik, we gaan het muziekje nog iets harder zetten. En wij zeggen.
Hallo en bedankt.
Olé, olé.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.